Goedemorgen, middag, avond of nacht en welkom terug bij de Poly Podcast, de eerste Nederlandstalige podcast volledig in het teken van non-monogamie en non-monogame mensen. Ik ben Isabel Jensen en dit is het tweede seizoen. Vandaag ga je mij horen spreken met Carmel, maar eerst heb ik nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Ten eerste dat ik van de week een Patreon-account aan heb gemaakt. En voor wie niet weet wat Patreon is, dat is een platform waarop je, wat je met ze een mooi woord creators noemt, kan steunen als je wat zij maken tof vindt of vindt dat er nog wel wat aan te verbeteren valt. In dit geval gaat dat dus bij mij om de Poly Podcast. Ik maak in principe de Poly Podcast in mijn vrije tijd van mijn eigen kosten. Dus ook de microfoons en mijn editing en alles. Ik doe het zelf, ik heb het zelf betaald. En het leek mij na een heel seizoen, namelijk januari tot en met juli, wel eens tijd om daar wat meer in te gaan investeren. Dus bijvoorbeeld beter te leren editen. Of ook, ik zou heel erg graag de reiskosten van de gasten willen vergoeden. En het leek mij heel tof als we dat met z'n allen zouden betalen. En dat kan dus als jullie mij steunen via Patreon. Daar kan je komen via een link in de descriptie van deze podcast, waar je hem ook luistert. Of je gaat naar patreon.com/thepolypodcast. Daar kan je het ook vinden. Ik zou het in ieder geval heel erg tof vinden. Wat ook kan als je iets krapper bij kas zit of dat er op dit moment nog niet voor over hebt, is een review achterlaten op iTunes. Als je in iTunes de Poly Podcast zoekt, kan je daar sterren en eventueel ook nog een geschreven review achterlaten. Dat helpt heel erg met hoger komen in de lijsten van podcasts in iTunes. Dus je bent heel erg uitgenodigd om dat te doen. Ten derde, en dit is een wat kleinere huishoudelijke mededeling, aan het begin van deze podcast hoor je heel veel gerammel met pannen. Dat zijn Richard en Bas die de afwas aan het doen waren. Dat moet ook gebeuren. Heel veel plezier met deze podcast. En ik kijk heel erg uit naar het tweede seizoen met jullie. Ja. Dus wil jij vertellen wie je bent en wat je doet?
Ik ben Carmel. Ik ben 21 jaar. Ik woon tussen Amsterdam en Almere.
Oh, wauw. Wat zit er tussen
Amsterdam? Nou ja, ik woon op twee plekken ongeveer.
Oh, cool.
Dat is het meer.
Is het cool?
Semi-cool.
Semi-cool. Daar houden we het bij.
En ik ben net begonnen met een grimeursopleiding. Ik heb hiervoor een aantal andere opleidingen geprobeerd. Dat ging niet helemaal, maar we gaan ervoor.
Ja, je zei net tegen mij dat de grimeursopleiding zo'n beetje zo was van, oké, ik ga nu doen wat ik leuk vind.
Ja, precies, ja. Zeg maar, op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van, nou, misschien moet ik niet doen wat waarvan ik denk dat ik het moet doen, maar gewoon wat ik leuk vind.
Wat ik echt leuk vind. Ja. En dat is grim. Het is ja. Grim, toch?
Ja. Ja.
Ik zal even heel diep graven in mijn dictionary. Ja. En ja, misschien is het wel grappig als ik vertel, nou, waar ik je van ken tussen aanhalingstekens. Want ik was met Bas een weekendje in Amsterdam op vakantie in eigen land. En nou, ik ben veganist, dus we gingen op zoek naar een veganistisch restaurant. En daar werkte jij, maar niet op dat moment.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, klopt. Nee, op dat moment was ik er niet. Ik had die dag wel gewerkt, maar ik was dan al weg. Want ik was onderweg naar een festival waarvoor ik een kaartje had gewonnen. Ja, en toen zat ik onderweg naar huis in de trein met een aantal wijntjes op. En ik zie ineens de Instagram story van jou voorbij komen dat jij daar was. Dus ik denk, wow, daar werk ik.
Ja. Dus jij stuurde ook alleen maar, wow, daar werk ik. Ja. Ik was echt, werkte je de dag daarna daar ook? Want ik was de dag daarna zo weer daar langs gefietst. En toen ging ik dat zo aanwijzen aan Bas. Van kijk Bas, daar aten we gisteren. Want Bas snapt Amsterdam niet. Dus ik denk, dan ga ik zo aan hen even uitleggen waar we allemaal aan het fietsen zijn. En toen zei ik daarna, kijk wat een mooi haar die persoon heeft. En dat was jij, achteraf gezien.
Ja,
denk
ja.
Ik. Ik bedoel, want volgens mij is je andere collega kaal, dus die was het sowieso niet.
Ja, dat...
Ja, ja. Ja. Dus dat was van zo'n eng toeval. Dat ja. Zeg maar, jij zag mij op Instagram en ik had jou de dag daarna gezien, maar pas achteraf kwam dat samen. Dat vond ik heel erg grappig. En toen ging je ook, toen zei ik, waarom volg je me? Waarom ken jij mij of zo? En toen was je van, ja, luister je podcast. Ik zoiets van, of je zei het meteen.
Ja, volgens mij zei ik het inderdaad meteen van, of ja, in eerste instantie stuurde ik al een berichtje. En toen de dag daarna, toen ik met mijn nuchtere kop weer dat terug was.
Toen er weer bij
ja, toen dacht ik van, oké. Okay. Dus toen had ik inderdaad nog gestuurd van, yo, nu ik je toch spreek. Super chille podcast heb je.
En toen was ik meteen, mooi, iemand die luistert. Dan wil je ook vast komen praten. Ja. Want het doel is een beetje om iedereen die luistert op een gegeven moment ook aan tafel te hebben gehad. Dat zou echt mooi zijn. Wat was best wel, nee, het was dus niet toevallig, maar voor mij voelde het toevallig dat je dus en daar werkte, dus veganist was en ook polyamorist en zo.
Ja.
Ja, ja. Dat we elkaar vonden. Want toen zei ik meteen van, oké, maar hoe is je non-monogame leven dan? En ik vroeg je net, toen we hier net even zaten, zo eerste wijntje even tot rust komen. Toen zei ik van, wat was de eerste keer dat je je kan herinneren dat je dacht, oh, maar volgens mij kan ik meerdere mensen tegelijkertijd wel prima leuk vinden.
Ja.
En toen zei jij?
Dat was denk ik inderdaad toen ik een jaar of 15 was. Ik had op dat moment een relatie met de persoon waar ik nu wel weer mee ben. Maar daar zat een tijdje tussen dat we niet samen waren. Want ik had op een gegeven moment met iemand anders gezoend. Nou ja, dat was niet volgens afspraak. Dat was niet, daar ben ik zeker niet trots op. Maar het was voor mij wel op het moment dat ik dacht van, oké, wacht, ik vond deze persoon wel leuk. Maar ik vind mijn huidige relatie ook nog steeds heel erg fijn. Dat is wel interessant. Ja.
Dat meteen toen eigenlijk al door van, dit hoort niet. Maar eigenlijk hebben deze twee dingen vrij weinig met elkaar te maken, of?
Ja, ja, pretty much, ja.
Ja, want we hadden net heel even over zo conscious, unconscious doorhebben of iets kan of niet. Of dat het goed voelt of niet. En toen hadden we het zo over van, ja, dat zoenen dat voelt dan best goed. En je relatie voelt best goed. Maar er is je verteld dat dat niet hoort. Dus ga je je schuldig voelen of zo.
Ja, precies. En natuurlijk, ja, het gaat sowieso natuurlijk wel altijd van, ja, wat zijn de huidige afspraken binnen je relatie? Dus op dat moment was dat ook gewoon niet... Ja.
Want had je dat gesprek toen gevoerd?
Nee, absoluut niet. Omdat ik inderdaad op dat moment nog niet het idee had van, oh, dit is iets wat in andere vorm en in andere context misschien wel mogelijk is. En ik had ook helemaal niet het idee dat het echt bestond op deze manier, zeg maar. Ik wist wel van open relaties en zo, maar verder niet. Ja, dan zag ik dat meer voor me als inderdaad een one-night stand hebben met iemand of zo. En
want dat doe je dan een keertje.
Ja, yeah. Dat doe je misschien een keertje inderdaad.
Yeah. Yeah. En ook, zeg maar, ik vul het nu een heel klein beetje in met mijn eigen ervaring. Maar ook op de middelbare school ben je nog een klein beetje van, ja, weet ik veel. Doe maar gewoon wat iedereen doet.
Oh ja, absoluut. Ja. Ja.
Fuck if I know. Yeah. Zeg maar, ze zullen het wel uitgezocht hebben of zo.
Ja, ja.
Alsof die ontwikkeling al klaar is hoe liefde kan werken. Terwijl dat natuurlijk best wel persoonlijk is.
Ja, zeker. Inderdaad, ik zat dan ook in Lelystad op school. Dus, ja, dat is dan ook nog niet echt de place to be qua... Ja, ik denk dat het misschien ook wel anders is dan als je bijvoorbeeld in Amsterdam opgroeit of zo. Dan ben je ook wel sneller in aanraking met andere mensen met andere ideeën.
Mensen met andere... Ja, dat zeggen ze dan, hè?
Ja.
Ja, ik weet niet. Ik wou zeggen vlak onder Amsterdam op school, maar wanneer mag je dat nog zeggen inderdaad?
Mm.
Ik zat in Uithoorn op school.
Oh, ja.
Maar daar had ik ook het idee dat er niet echt andere denkwijzen waren over hoe liefde. Volgens mij is het ook gewoon iets wat op dit... Nou, niet meer op dit moment, maar in ieder geval... God, hoe oud ben ik? In ieder geval 8 jaar geleden of 10 jaar geleden niet echt een optie was. Of zo.
Nee.
Dat is niet iets wat gebeurde op de middelbare school.
Nee, ik denk echt wel dat de afgelopen 5 jaar daar heel veel... ontwikkeling in is gekomen. Dat het wel heel snel is gegaan qua...
Ja, ik ken dus nu best wel wat mensen die zeg maar 17, 18, 19 zijn en zichzelf bijvoorbeeld polyamorist noemen. Of zeggen, ik heb een open relatie. Of... best wel wat mensen ontmoet van die leeftijd. Dus zeg maar, het gebeurt nu wel, heb ik het idee, jonger. Maar het is heel erg biased, want misschien krijg ik het ook veel meer te horen omdat ik nu doe wat ik nu doe. Zeg maar.
Ja, het is dat is natuurlijk ook wel een beetje van, ja, als je in je eigen bubbel zit, dan krijg je natuurlijk ook sneller dingen van mee. Maar het is net ook wel een soort van snowball effect met media. Als het dan een keer een beetje erin komt, dan rolt het ook wel langzaam.
Ja, ik geloof, ik merk echt wel verschil tussen als ik 5 jaar geleden tegen iemand zei, ik doe aan polyamorie. En nu, dat 5 jaar geleden, moest ik het stevast uitleggen.
Yeah.
En nu krijg ik best wel vaak, heb wel zo wat over gelezen.
Yeah.
Oh, ik heb wel eens wat over gezien. Yeah. Dus het is wel, voor in ieder geval jargon of zo, of vocabulaire, daaromtrent wordt wel bekender.
Ja, absoluut.
En dat is volgens mij een heel leuk bruggetje naar wanneer je op een gegeven moment wel, wanneer jij die woorden daarvoor ging vinden. Voor open relaties. Oh, wacht, er zijn meer woorden of meer opties.
Ja, waar zou ik beginnen?
je moeder? je had zeg maar gezoend met iemand daar waar je niks mee had. En toen ging dat uit, dus met je andere relatie, denk ik. En toen was je tijdje single.
Ja.
Wat best kan als je 16, 15, 16 bent.
Zeker.
Tijdje single zijn. Dus nu zijn zo skippen we een paar jaar. Volgens mij ben je dan 18.
Ja.
En dan?
Pretty much. Ja. Op een gegeven moment toen kreeg ik een relatie met een andere jongen. En daar had ik gewoon een jaar monogaam mee. En dat ging allemaal prima. Op een gegeven moment begon er wel weer een beetje iets te kriebelen. En dat had voor mij dan vooral te maken met dat ik meer ook met meisjes en zo wilde experimenteren, I guess. Want ik wist al vrij lang dat ik biseksueel was. Toen kwam op een gegeven moment inderdaad mijn moeder met een filmpje van Jan Geurts. Waarin hij eigenlijk een beetje uitlegde van dat het eigenlijk heel gek is om iemand te claimen. En dat dat heel erg vanuit een jaloers gevoel komt. En ook vanuit je eigen onzekerheid. En dat het meer je eigen probleem is dan dat je het andermans probleem moet maken, zeg maar. Hij kan het allemaal een stuk beter uitleggen, maar
ik vind dat dit best goed gaat.
Ja. En dat klikte heel erg ineens in mijn hoofd. Dat ik dacht van, daar zit dat in. Dus toen legde ik dat bij mijn relatie van toen neer. Van, kunnen we hier iets mee? Inderdaad, in de vorm van een open relatie. En toen vond hij dat in het begin een beetje eng. Daar moest hij allemaal niet heel veel van weten. Maar op een gegeven moment, toen na een paar weken, had hij ook wel zoiets van, eigenlijk valt het allemaal mee. Misschien kunnen we inderdaad wel iets proberen of zo. Laat het gewoon doen.
Vrij snel voor de meeste mensen om zeg maar tot die conclusie te komen. Dus dat is al best een relaxte manier. En het is ook best wel interessant dat jij is op een gegeven moment van, er begon best wel wat te kriebelen. En dat heeft dan inderdaad gedeeltelijk waarschijnlijk inderdaad met biseksualiteit te maken. Of zeg maar het gevoel van, volgens mij is er nog een heel ontgonnen, onontdekt deel van mezelf waar ik nu niks mee doe of zo. Maar het is ook best wel relaxed, lijkt me, om erover te kunnen praten zonder dat het echt over een fysiek ander persoon gaat.
Want
je hoort
zeker.
Want je hoort best wel vaak van, het is best wel stressvol om met iemand te moeten overleggen van, gaan we dit doen? Gaan we open zijn of gaan we poly zijn? Wat gaan we doen? En dat je ondertussen eigenlijk ook al een gesprek aan het voeren bent over een daadwerkelijk persoon die er is.
Ja, dat geeft inderdaad meteen dan heel veel pressure of zo, denk ik. Inderdaad, Dan moet je er ook echt wat mee.
Ja.
En dan is er ook nog een andere persoon involved.
Want voelden jullie gesprekken veel meer gewoon als een soort gedachte-experiment of zo? Van wat als we dit doen? Of?
Ja, eigenlijk wel. Ik had een keer zoiets van, ik wil niet hem daarin inderdaad onder druk zetten van, ik moet dit per se gaan doen of zo. Maar ik wilde het wel heel erg graag.
Jij voelde het zo van, ik wil dit echt heel erg graag?
Ja, ik weet niet. Inderdaad, omdat het gewoon zo erg klikte met hoe ik ook in het leven sta en zo. Inderdaad, van, liefde is liefde en het mag er altijd zijn. Dus waarom zou je dat dan blokkeren? Dat klopte niet voor mijn gevoel. Ja.
Ook dat verschil misschien tussen in single zijn, mag je heel erg genieten van hoeveel liefde je voelt of zo. En dan op het moment dat je een relatie hebt, moet je heel veel liefde juist of ontkennen of wegdrukken of zeg maar.
Ja, ja, dan moet je ineens allemaal dingen gaan blokkeren, want het mag niet. En dan is het van, ja, maar van wie mag het niet? Dat doe je toch echt jezelf.
Jezelf aan.
Ja, ja. Jezelf en je partner speelt er natuurlijk ook een rol in.
Maar vooral jezelf.
Ja.
Ik denk dat je daar best wel een punt maakt. Want er wordt vaak gezegd, ja, maar het is toch logisch dat dat hoort bij een relatie? Ik denk, nou, kies jezelf voor.
Ja.
Je hebt echt zelf ingestemd.
Dat doe je toch echt zelf?
Je hebt echt zelf gekiest. Je hebt echt zelf gekozen voor de regels die aan jou en je partners relatie vastzitten. Dus tuurlijk, soms lever je iets in voor iemand omdat je van diegene houdt. Maar dit is heel erg groot.
Ja, ja. Ja, absoluut. Het is zo'n groot aspect van je leven. En zoveel, inderdaad, gewoon gevoel wat je gewoon constant aan het wegduwen bent. Wat eigenlijk heel vermoeiend is.
Ja, ervoer je dat zo? Alsof het heel vermoeiend was om het weg te drukken?
Nou ja, ik denk dat het meer op het moment dat het wel mezelf toeliet om bepaalde dingen te voelen, dat het toen meer een soort van opluchting was. Weet je wel? Van, oh, hey, wat chill. Inderdaad, dingen. Ja, we hadden het net ook over flirten en zo, weet je wel. Of gewoon überhaupt mensen aanraken. Van, ik was de hele tijd gewoon heel erg bang van, ga ik nu vreemd, weet je wel. Mag ik dan wel de persoon op deze manier aanraken? Of gaat dat al te ver?
Op wat voor momenten was dat vooral?
Nou ja, zeker bijvoorbeeld. Ik heb inderdaad heel veel in de horeca ook gewerkt en zo, weet je wel. Dus dan is het ook wel een soort van vereist, bijvoorbeeld, dat je heel erg leuk bent met gasten en zo. En dan heb je natuurlijk ook dan wel heel veel van die, ja, inderdaad, van die jongens die dan een beetje leuk met je komen doen en zo. En dat vond ik dan op zich altijd wel grappig. Weet je, het houdt je werk een beetje spannend. Maar ja, dan is het toch al wel snel van, oh ja, wacht, ik moet hier een stapje terug innemen. Of ook inderdaad met uitgaan en zo. Dat je dan op een gegeven moment gewoon lekker met iemand aan het dansen bent. Maar dan denk je ook weer van, oh shit, wat nou als iemand anders ineens een move maakt, of eigenlijk wil ik zelf misschien wel, maar dan ga je alweer schuldig voelen dat je überhaupt aan denkt.
Ja.
Want zelfs de gedachte wordt dan al, ja, ja, niet oké.
Okay. Ja, of een negatief daglicht.
Ja.
Of in je eigen hoofd ben je zelf al een soort van aan het policen of zo, van wat slecht dat je hierover nadenkt, want dat hoort niet.
En dat is heel vermoeiend. Dat zelf policen inderdaad. Ja. Ja.
Dat slurpt energie.
Ja.
Natuurlijk ook. En eigenlijk, ja, het is nu makkelijk praten, nu je doet, of nu wij misschien doen wat we nu doen.
Ja.
Maar je wil eigenlijk op dat moment kunnen denken, mijn partner is blij als ik blij ben.
Ja.
En ik word nu blij van tegen deze persoon aan het dansen.
Ja, precies.
Of net iets aardiger zijn voor mijn gasten.
Ja.
Want fooi is ook fijn.
Ja, precies. Ja. Ja.
En het is best wel raar eigenlijk soms hoe we dat gesprek hebben met elkaar, of als maatschappij, of met monogame mensen. En dat je zegt, ja, maar je bent toch gewoon blij als je partner blij is? En dat eigenlijk, ergens daaronder, willen vaak mensen het antwoord eigenlijk geven, ja, maar ze moeten helemaal blij worden van alleen maar mij.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg moeilijk.
Oeh, ja.
Dat is heel raar.
Want, ja, inderdaad.
Je hebt meerdere dingen die je leuk vindt in je leven.
Absoluut. En ook dat geeft weer zoveel druk aan jezelf en aan je partner om maar al die rollen te kunnen vervullen. Nee. Van, ja, ik moet je beste vriend kunnen zijn, maar ik moet ook een geweldig seks met je hebben. En ik moet ook, weet ik veel, ja.
Ja. En leuk als je een paar van die dingen in iemand vindt.
Ja, oh, absoluut.
You, maar misschien.
Great. Natuurlijk mag ik wel eisen hebben, maar alles, dat is wel veel.
Best veel. Oh god, waar zijn we? Oh ja, open relatie. En toen zei je partner toen, prima.
Ja.
Na een paar weken, hij ging zo nadenken en dacht, yes. Let's go.
Ja, maar nog wel heel erg voorzichtig. Mm-hmm. Het was wel nog een beetje uittesten en dan, ja, hier en daar wel zoenen met mensen. Maar dat ging, ja, dat nam allemaal niet echt een heel erg loop tempo aan. Ik was er wel terughoudend ook in. Ook omdat ik, voor mijn gevoel, daar sneller in ging. En ik wilde niet ja, hem het gevoel hebben dat geven dat hij toch niet genoeg was of zo, weet je wel. Mm-hmm. Dat dan toch weer een beetje...
Ja, maar tuurlijk.
Ja.
Hallo, je hebt een heel ding wat je af moet leren of zo.
Ja, precies.
Dus tuurlijk ben je eerst van... Ik weet dat jij het gevoel gaat hebben dat je niet genoeg bent. Ook al heb je ingestemd dat ik dit tussen aanhalingstekens mag doen.
Ja.
Ja, tuurlijk. Je kan echt niet zo van de een op de andere dag... Oké, okay, de switch is nu om.
Ja.
Ik ga.
Precies. Precies, ja.
Veranderde dat op een gegeven moment? Of gebeurde er iets anders?
Nou ja, op een gegeven moment toen ging het gewoon uit om, vanwege andere redenen. Gewoon omdat bepaalde gevoelens er niet meer waren en... ook andere omstandigheden nog meespeelden in mijn eigen leven. En het was gewoon al een beetje veel. Dus ja, toen was ik weer single. En toen waren er hier helemaal geen regels meer. En toen kon ik überhaupt weer alles.
Hoe voelde dat toen, daarna? Zat daar een heel groot verschil tussen?
Nou ja, dus niet echt of zo. Tenminste, het was wel... toch alweer inderdaad van, oké, okay, nu hoef ik echt even helemaal geen rekening meer te houden en met iemand anders en wat wil ik dan? Dus toen ben ik inderdaad juist weer gaan focussen op meisjes en die daten en whatnot.
En all that sweet stuff.
All the sweet stuff. En dat was heel erg leuk. Maar ja, op een gegeven moment toen kreeg ik in februari weer een berichtje van...
2019?
Ja.
Ja, dus, ja, okay, dus afgelopen februari.
Ja, afgelopen februari. Toen kreeg ik weer een berichtje van... persoon nummer 1, I guess.
De persoon van toen je echt 15 was.
Ja.
Maar de persoon waarmee je samen was of de persoon waarmee je zoende?
De persoon waarmee ik samen was.
Oké, dus allereerste persoon waarbij je eigenlijk zeg maar niet had gedragen zoals je had willen gedragen... Die appt het nu weer.
Ja.
Oké. Okay. Woe.
Ja. we hadden al een paar jaar eerder hadden we ook nog wel even contact gehad. Maar dat was er uiteindelijk niks meer uitgekomen.
Maar er zitten echt jaren tussen.
Ja, okay. Ja, ja, want dit is inderdaad een tijdspan van 6 jaar.
Ja, oh tof.
Ja. Dus dat ging een beetje af en aan, weet je, ja. Maar goed, daar kreeg ik dus weer een berichtje van. En... Nou ja, we hadden eigenlijk nog wel gewoon heel veel dezelfde gevoelens als eerst. Met dat verschil dat we nu allebei wel heel erg ook klaar waren en open voor stonden om weer een relatie te beginnen eventueel. En dat ging ook wel vrij snel over gevoelens en zo. En we werden heel snel gewoon weer heel erg verliefd. Dat was allemaal heel erg chill, heel erg fijn.
Maar wel heel leuk ook om verliefd op iemand te worden waar je zeg maar verliefd op was op de middelbare school. Dat is dat...
Ja.
Dat classic high school sweetheart.
Ja, thing. Zo voelt het echt inderdaad.
Oh, chill.
Ja, het is echt...
Nou, nu gaan we weer helemaal mee in die romantische klassieke.
Ik zit nog steeds in mijn roze wolkje.
Oh.
Dus, ja.
Want ik ben ook wel heel erg benieuwd zeg maar, hoe dat eerste keer afspreken dan weer ging. Want jij had na... de relatie hiervoor wel zoiets van... of niet. Maar van oké, okay, als ik nu weer iets ga doen... dan is het wel open. Of...
Ja, ik had wel heel erg dat idee van... ja, ik weet eigenlijk niet of ik nog wel... monogaam kan doen of zijn... of wat dat dan ook inhoudt. En inderdaad... in dezelfde periode... dat ik hem weer begon te daten... toen kwam ook jouw podcast uit... En toen leerde ik ook echt inderdaad wat meer over echt polyamorie, zeg maar. Want daarvoor was het nog heel erg in termen van open relatie en dat soort toestanden. En nu was het dan meer, ook echt het houden van aspect wat er dan ook bij komt. Ik denk dat dat wel een verschil is ook. En...
Want wat is dat verschil voor jou?
Tenminste, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk voor iedereen anders wat je een bepaalde term bedoelt. Maar inderdaad, voor mij zie ik meer open relatie in als, als je een keer uitgaat of zo en je belandt met iemand in bed, dan is het wel oké. Maar we hoeven er verder ook niet meer over te praten of zo.
Mm-hmm.
Beetje dat idee. En ik denk dat polyamorie wel echt wat meer de bewuste keuze is van, of de gedachte is van, er kunnen überhaupt meerdere personen zijn in je leven waar je bepaalde gevoelens bij hebt, of een andere soort relatie mee kan hebben, of verschillende soorten relaties, of ja, of überhaupt al je gevoelens.
Misschien een soort van de diversiteit aan opties of zo.
Ja.
Dat het niet van of je hebt een seksuele relatie, of liefdevol en seksueel, ja, of niet.
Precies.
Of vriendschap.
Zeg. Ja,
oh,
ja,
dat,
ja,
dat,
ja,
is die derde.
Ja, oh ja.
Zo, er was er nog één. Iets zonder seks. Ja. Maar dat je misschien inderdaad bij elke losse persoon zo bent van, oké, okay, wat vinden wij leuk om te doen,
ja,
samen?
Ja.
En inderdaad, een open relatie is misschien toch nog steeds iets meer op, dit is onze relatie, daarnaast kunnen er dingen gebeuren, ja, die zijn seksueel getint. Wat denk ik volgens mij ook prima kan werken.
Oh ja,
ik kan me gewoon zelf heel weinig voorstellen bij geen gevoelens hebben,
ja,
bij mensen.
Ja, maar ja, dat is denk ik ook een beetje wat voor mij daarom ook wel een belangrijk verschil maakt. Dat inderdaad, ik ben echt zo'n typisch gevoelsmens, weet je wel. Dus ik voel heel veel dingen altijd.
Ja.
Dus voor mij, ja, gaan er wel snel gevoelens gepaard bij. Op wat voor manier dan ook.
En hoe kwam je er dan achter dat, want nu huidige partner dus, neem ik aan, naast,
ja,
maar dat, ja,
ja.
Van hoe dat, dat hij daar hetzelfde over dacht, of hoe waren zijn gedachten daarover dan ontwikkeld in, zeg maar, die 6 jaar dat jullie elkaar eigenlijk niet zagen?
Nou ja, hij kwam op een gegeven moment dus ook een beetje tot dezelfde conclusie. Heeft er ook heel erg over nagedacht in die periode. En hij merkte ook van, hey, ik kan eigenlijk wel gevoel hebben voor meerdere mensen tegelijk. Alleen, hij vond het nog heel erg moeilijk te plaatsen. En nou ja, waar ik meteen al heel erg mijn research aan het doen was van, oh, andere mensen doen dit ook en dat soort dingen.
Jouw moeder stuurt gewoon meteen half YouTube, ja, door. Ja.
Precies. Gesprekken met mijn moeder en dat soort dingen. Was dat gewoon wat minder gaande, ook in zijn omgeving. En was hij er gewoon ook minder mee in aanraking gekomen. Dus ja, eigenlijk hadden we daar toen inderdaad samen gewoon heel veel gesprekken over. En waarin ik ook heel erg, ja, eigenlijk half hem aan het uitleggen was van, hey, dit kan. En ook mezelf een beetje nog aan het uitleggen was van, oh, hey, dit kan. Een soort van, nee, samen ook wel heel erg zoeken naar, ja, wat de opties zijn en hoe we ons daarbij voelen en wat we daar zelf mee willen en hoe dat voor ons zou kunnen werken. Maar we waren er eigenlijk allebei heel erg verbaasd over, want we wisten wel van, oké, okay, we voelen ons, nou ja, zijn gewoon super verliefd op elkaar nog steeds, of alweer, of hoe je het ook wil zien. Maar toen kwam ineens ook nog heel erg erbij van, wauw, oké, okay, we staan ook nog eens heel erg hetzelfde in het hele polyamorie aspect. En dat was wel heel erg bijzonder, dat we los van de connectie die we al hadden, ook dat ineens klikte en op zijn plaats viel.
En ook los van elkaar ontwikkeld was,
ja,
en toen bij elkaar kwam.
Ja, precies. Ja, 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 dat voelt ook weer echt als zo'n gekke, iets wat eigenlijk bijna te mooi is om waar te zijn, weet je wel, ja, maar toch gebeurt.
Ja, want het kan heel zwaar zijn als je zelf een hele ontwikkeling hebt gemaakt, tot een bepaalde conclusie bent gekomen voor je levensvisie of je idee over liefde, en je wordt dan verliefd op iemand en die persoon is van, ja, maar nee.
Ja, 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 ik weet ook echt niet wat ik had gedaan, man.
Nee, want super verliefd.
Ja,
waarschijnlijk
precies.
Had je zoiets gehad van, ja, oké. Okay.
Ja.
Dus je hebt toch heel snel het gevoel van, oké, okay, ik ga wel mee in die,
oh ja, zeker
in die
monogamie, als je inderdaad echt op die roze wolk nog zit en je begint stages, dan denk je van, oh, sure, of er mijn hele leven aan,
ja,
je op.
Ja, ik leef
er
alles op.
Ja.
Wat is op tijd op werk zijn?
Ja. Niks maakt meer uit.
Ja, want zo voelt het dan ook. Want zo krijg je heel vaak ook van mensen, ben ook benieuwd wat jij daarvan vindt. Dat zeg maar van, oh ja, maar als je heel verliefd bent, dan wil je toch alleen maar met die ene persoon zijn? Dan denk ik, ja.
Ja.
Ja. Maar dat betekent niet dat de rest niet lief is.
Ja.
Dat is gewoon even een soort visie per focus.
Ja.
Op dat moment wil ik ook nooit op mijn werk zijn. Dat,
ja,
betekent niet dat ik mijn werk niet belangrijk vind.
Nee, precies. Op het moment wil je überhaupt gewoon helemaal niks anders dan gewoon alleen maar je, ja, hele leven toewijden aan die persoon.
Ja.
Wat allemaal heel erg lief en leuk is. En dat is ook heel chill. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet iets wat, gelukkig denk ik, altijd blijft.
Nee.
En inderdaad, op een gegeven moment dan denk je ook weer van, oh ja, ik heb ook nog een eigen leven en andere dingen zijn ook belangrijk.
Ja, en dat heeft ook inderdaad verder vrij weinig mee te maken op wat voor manier je naar monogamie of non-monogamie kijkt. Ja. Dat heeft gewoon te maken met vies verliefd zijn.
Ja, precies, precies.
Niks anders.
Ja.
Maar hoe gingen die gesprekken dan? Want je hebt niet echt al personen waar je... Ja, of heb je al personen waar je het over hebt? Ja. Want als je zegt inderdaad, er is gewoon een diversiteit aan vriendschappen, liefde, mensen waarmee je om wil gaan. Dan had je het ook wel een soort van over, er zijn al belangrijke mensen in mijn leven waarschijnlijk.
Op dat moment?
Ja.
Nou ja, op dat moment dus nog niet echt. Het was eigenlijk nog niet echt iets wat per se ter sprake... Nou ja, het kwam ter sprake omdat we inderdaad überhaupt het gesprek hadden van... Oké, willen we dan weer een relatie en op wat voor manier willen we dat dan? Omdat we wel die gevoelens al hadden, maar ook allebei zoiets hadden van... Ja, maar dan moeten we ook iets inleveren. Dan moeten we daar ook meteen iets voor opofferen. En dat is natuurlijk het hele aspect van ook met andere mensen zijn, ook andere mensen ontdekken. En inderdaad, we zijn allebei nog hartstikke jong, weet je wel. We hebben op dit moment het gevoel van, oké, we... zijn de rest van ons leven bij elkaar, weet je wel? Dat is hoe we het nog steeds zien en graag willen zien. Maar betekent dat dan dat we de rest van ons leven met niemand anders meer mogen gaan? Dat is wel heftig om dat meteen te besluiten of zo. En toen hadden we zoiets van... Ja, nou ja, dat hoeft niet. Het hoeft niet zo te zijn. We kunnen het ook anders doen. En inderdaad... Ja, daarvoor waren die gesprekken een beetje om dat te establishen, I guess.
Ging dat heel geleidelijk of was er echt één moment waarop het zo was van... Oké, volgens mij hebben we lang genoeg gepraat.
ja, het ging wel geleidelijk. Het was inderdaad dat we daarover al een beetje hadden gepraat. En heel veel van die avonden met flessen wijn en zo. En ja. Dat soort gesprekken. En op een gegeven moment toen... hadden we gewoon zoiets van, oké, we nemen een relatie, cool.
Yeah, whatever that yeah. means now.
Ja, yeah, yeah. Whatever it means, inderdaad. Yeah. En we komen er wel uit.
En hoe ging dat daarna? Zeg maar, want op een gegeven moment maak je inderdaad dat besluit. En dan komen die eerste momenten waarop daadwerkelijk je bent, soms met iemand anders bent.
Ja, nou ja, dat begon allemaal wel heel erg in veilig gebied. Om het zo maar te zeggen. Omdat inderdaad in eerste instantie gingen we bijvoorbeeld een avondje uit. En waar we gewoon allebei meisjes een beetje aan het zoenen waren. Maar ja, dat is voor veel mannen makkelijker. Omdat het toch een beetje anders wordt gezien. Of je met een meisje of met een jongen gaat. Wat ja, niet per se correct is. Of eigenlijk überhaupt niet correct is, want het is natuurlijk in principe hetzelfde. Zeker als je ja, als biseksueel identificeert, dan betekent dat ook dat je dat in principe niet uitmaakt.
Maar dat is op dit moment hoeveel mensen daar nog steeds naar kijken.
Ja, ja, ja. En ik vind het ook niet per se. Ik vind het niet per se een gekke gedachte.
Ik zie waar die vandaan komt. Ja. In de huidige ja. tijdsgeest.
Ja, precies. Ik
ben het er niet mee eens.
Ja, ja, ja. Exact. Maar ja, dat was wel in ieder geval heel erg leuk. En ook omdat we ja, gewoon een beetje veel met heel veel queer people een beetje aan het praten waren erover en zo. En nou, dan krijg je toch wel snel veel support van. Of meer support van, denk ik, dan in de... Ja, in de andere wereld. Ik weet niet.
De wereld.
Ja.
Oh, de andere wereld. Yes,
ja.
I'm relate.
Yeah.
Ja.
Yeah. Ja, en op een gegeven moment inderdaad, als het over andere mannen ging, merkte ik wel dat dat voor hem nog wel moeilijk was. Omdat er toch wel meer jaloezie bij kwam kijken. En aan mijn kant merkte ik heb bijvoorbeeld helemaal geen moeite mee als hij inderdaad met andere meisjes gaat. Alleen als er dan wel weer een bepaalde band... een echte band ontstaat, dan heb ik daar weer meer moeite mee of zo.
Die verder gaat dan
alleen seks. Dan alleen seks. Het fysieke, ja. Zeg maar. En ik denk wel, ik had het daar vorig laatst ook met een vriendin van over, van dat dat überhaupt wel snel een verschil is tussen mannen en vrouwen. In ieder geval, ja, wat ik heb gemerkt, is dat vaak mannen juist veel meer moeite hebben met het fysieke aspect ervan. En dat veel sneller als erg ervaren. Of daar jaloers om worden. En vrouwen vaak sneller, ja, juist moeilijker vinden als daadwerkelijk een bepaalde band ontstaat.
Ja, ik denk dat het iets is wat we best wel aangeleerd zijn, inderdaad. Dat toch, inderdaad, mannen worden best wel... ja, we worden allemaal wel aangeleerd van je moet fysiek aantrekkelijk zijn voor je partner. En op die manier haal je ze binnen of ja, zo. En, maar misschien is er toch in wat mensen die gesocialiseerd zijn als man meer meekrijgen. Toch zit daar toch iets meer in van je moet wel sexy blijven voor jouw vrouw.
Ja.
En dat er bij vrouwen in hun socialisatie al iets meer doorheen zit van je moet een goede partner zijn. Of je moet een goede vriendin, ja, vriendschapsband ophouden. En dat als dat met iemand anders is, dat. En er zit gewoon iets heel sterks in heteronormatieve maatschappij, volgens mij, waarin je geen vrienden kan zijn als man en vrouw. Dus
ja,
dat toch meteen is aangeleerd om bedreigend te zijn.
Ja.
Denk ik.
Ja, nee, ik denk dat ik je dat heel goed hoort.
Ja,
nee,
ik merk zelf heel erg dat zeg maar, ik ben al een tijdje bezig met dat soort dingen unlearnen of zo. En het zit zo diep bij zoveel mensen. En dat we het allemaal doen betekent niet dat het valide is.
Ja.
Zeg maar. Dus het is prima. Het is een prima iets om op te merken en aan te werken.
Ja.
Of ja. Want hou jij daar rekening mee in wat je doet? Of wat je wel of niet doet met de mensen die je leuk vindt? Dat hij dat moeilijk vindt?
Ja, momenteel, kijk, het is allemaal nog best wel fresh. Mm-hmm. Inderdaad, we hebben nu sinds mei dan officieel een relatie. En daarvan is hij ook nog eens 2 maanden naar Colombia geweest. Dus ja, we zijn allebei nog wel heel erg zoekende naar hoe we ons voelen in bepaalde situaties, hoe we daarmee om moeten gaan. Het zijn ons wel heel erg bewust van bepaalde... Ik bedoel, inderdaad, als ik over mijn eigen jaloezie spreek, dan weet ik dat het... Het is valide dat ik het voel, maar het is niet per se dat ik het ermee eens ben. Ja, ik weet niet. Het is iets waar ik van bewust ben, maar het is wel iets wat ik graag wil unlearnen, denk ik, zoals je het inderdaad net zei.
Ja, ik weet niet zo goed wat een goed Nederlands woord is, maar inderdaad, je ervan ontdoen of zo.
Ja.
In ieder geval. Want je herkent inderdaad, je zegt net van ik herken dat mijn jaloezie vooral optreedt als hij meer dan iets fysieks met andere mensen of andere vrouwen dan doet. Wat was een moment waarop je dat voor het eerst echt kon merken bij jezelf? Dat je dacht, oh maar dit is jaloezie. Ah, kut.
ik denk dat voor mij juist niet zozeer op het fysieke ligt, maar juist meer op de emotionele banden.
Zeg ik het andersom?
Ja.
Ik bedoelde inderdaad, zodra het verder gaat dan fysiek. Ja, verder. Dat is ook heel fout eigenlijk, dat we emotie als verder zien. Oké.
Ja.
Ja, we begrijpen elkaar. Ja.
Hij sprak best wel regelmatig met een ex van hem. En daar gaat hij gewoon goed mee om. En dat is gewoon hartstikke tof, hartstikke leuk voor ze. Ik bedoel, ik denk zeker dat hij heel veel heeft aan die band die hij met haar heeft. En hij zoekt daar ook verder niks meer in. Maar het is dan toch wel gek of zo, dat je denkt van, Ja, ik weet niet. Of in ieder geval, dat was wel een moment dat ik wel merkte van, ik voel wel een bepaalde iets knagen of zo.
Mm-hmm.
En inderdaad, dan ben ik heel erg aan het analyseren natuurlijk. Van, ik voel dit, waar komt dit vandaan? Ik weet niet. Dan sta ik er inderdaad nog steeds achter op dat moment. Maar het is dan wel even een momentje dat ik denk van, even een stapje terug doen, even erover praten. Ik voel me nu zo. En dan, vanaf dat punt gewoon weer verder gaan, I guess.
Ja, verder voelen.
Ja.
Ja, want de optie van hem dat ontzeggen is er natuurlijk niet.
Nee. En dat zou ik ook niet willen. Dat is dan ook alweer. Dat kan ik ook echt precies tegelijkertijd voelen. Weet je wel, enerzijds de nood van, oh ja, ik voel me hier raar bij. Maar aan de andere kant ook, is het nooit... Komt het dan ook absoluut niet in me op van, oh, ik ga nu hem vertellen dat hij dat niet meer mag doen. Weet je wel, nee, absoluut niet.
Nee, ja, je gebruikt net precies het woord wat ik zelf ook zou gebruiken voor zo'n gevoel. En dat is knagen.
Ja.
Het is echt zo, nee.
Ja. Ja.
Oh, ik ben het hier eigenlijk niet meer eens, maar het voelt zo hard. Ja, heel herkenbaar. Je zegt net over, zeg maar, zijn band met zijn ex dan van, ja, hij zoekt daar niks meer in.
Ja.
Zit daar dan ook in dat je dat inderdaad daar eigenlijk wel moeite mee zou hebben als dat wel zo was? Stel, hij zou zeggen, nou, deze band is super chill en wij zijn toch polyamoreus, dus ik kan gewoon dat weer beginnen.
Als je me dat een maand geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, daar zou ik absoluut moeite mee hebben. En ik merk dat ik nu alweer op een punt ben, dat ik denk van, ja, prima.
Ja, okay.
Ja, ik voel me daar nu echt wel weer een stuk anders over.
Ja.
Dus ik merk ook wel dat het heel... enerzijds ook wel snel gaat of zo, dat je daar ook wel sneller comfortabel mee wordt.
Wat helpt daarbij? Heb je de afgelopen maand gedaan? Geef de mensen de tips.
Ja, ik denk gewoon heel erg bewust zijn van je eigen gedachtenpatronen. En ik denk dat het sowieso altijd goed is. Ik ben wel inderdaad zelf iemand die heel erg altijd mezelf aan het analyseren ook is en zo. Dat gaat af en toe wel ver. Dat kan ik je niet aanraden, maar... inderdaad.
Val niet in een soort existentiële crisis.
Nee. Like, it's not that hard, weet je wel. Maar inderdaad, wees je wel bewust van bepaalde patronen waar je in zit. En of je daar ook helemaal achter kan staan. Of dat het gewoon iets is wat er, ja, wat er gewoon is, maar waar je niet per se iets mee hoeft. Ik weet niet of dit sens maakt op dit moment.
Ik denk dat dat sens maakt, want ik denk dat wat er is, maar waar je niet per se iets mee hoeft, kan wegtrekken.
Ja.
Het kan een soort van... We gaan heel erg de psychologie in. Maar het kan een soort van exposure therapy zijn. Zo van, want met de eerste keer, of de eerste keer dat je iets opmerkt, doet het meest pijn,
ja,
denk ik.
Ja.
En hoe vaker het gebeurt, hoe makkelijker het wordt. Ja. Zolang je van tevoren... Echt heel erg. Als je van tevoren nadenkt over iets wat je ingewikkeld vindt. Van oké, maar wat vind ik nou echt eng? En dan gebeurt het ding waar je bang voor bent. En dan blijkt dat niet echt te gebeuren. En dan achteraf denk je, zie je? Er ging helemaal niks ergens gebeuren.
Ja, het valt wel mee.
Dat is exposure therapy. Ja. En als je elke keer weer realiseert, het valt wel mee. Wordt het inderdaad in een maand misschien al wel makkelijker. Terwijl de andere optie is dat je zegt, hey, ik heb daar moeite mee, doe dat niet.
Ja.
En dan ga je dus nooit... over dat gevoel, dat initiële gevoel van, oh, dit doet pijn.
Ja.
Oh, dit is naar, daar ga je dan nooit meer overheen komen.
Ik denk dat heel veel, inderdaad met heel veel angsten, het gewoon relevant is dat je soms gewoon dingen moet doen.
Ja.
Inderdaad, het geldt voor heel veel dingen in het leven. En ik denk dat het heel veel op kan leveren als je gewoon af en toe buiten je eigen paden gaat. En soms dan kom je misschien ook achter dat dingen dan helemaal niet voor jou zijn weggelegd. En dat is ook fijn. Maar dan weet je het tenminste. Dan weet je het tenminste echt. Ja. Terwijl dan is het niet een soort van vage angst.
Ja, en wees dan denk ik daarin ook nog niet bang dat het niet voor jou is weggelegd. Want dat is ook niet erg.
Ja, nee, daarom. Ja.
Want ik krijg ook heel vaak zo van, ja, maar heb je niet een soort van tussenstap? Of kan je niet op een makkelijkere manier een keer aanvoelen? Nee, je zult gewoon een keer erdoorheen moeten.
Ja.
Je zult gewoon een keer, als je echt zeg maar het gevoel hebt van, oké, volgens mij word ik super jaloers of vind ik dit heel erg moeilijk. Je zult een keer moeten meemaken dat je partner iets aan het doen is met iemand anders. Of voor jouw neus iets. Weet je, waar je angst dan ook ligt. Je gaat er een keer doorheen moeten.
Ja, en je weet het ook, maar pas echt hoe je erbij voelt als je het doet.
Ja.
Je kan wel van tevoren denken van, oh nee, maar dat zou ik echt niet leuk vinden. Of, oh nee, maar dan zou ik zo reageren, maar dat weet je helemaal niet.
Want... En het kan heel anders uitpakken dan je denkt. Een van de eerste keren dat ik Felix seks zag hebben met iemand anders, dacht ik een soort van, oké, nu ga ik dit heel heftig of heel naar vinden. En toen keek ik alleen maar, dacht ik, wow, dat is mooi.
Ja.
Dat is super mooi.
Ja.
Je weet het gewoon echt niet van tevoren. Oh, dat is zo pretty. Ja. En ook dat, zeg maar, je bent niks aan het verfrommelen of verpesten op het moment dat je een keer iets uitprobeert. Want Zo wordt het een soort van ook gezien, alsof het een hele harde lijn is.
Ja.
En als je er overheen bent gegaan, dan kun je nooit meer terug.
Nee, inderdaad.
En dan kun je nooit meer terug nadat je nog nooit met iemand anders seks gehad. Dan misschien is het niet voor je. Dan ga je terug naar wat je daarvoor deed.
Ja, inderdaad. Een stapje terug doen kan altijd.
Een stapje terug kan altijd. En een stap naar voren blijft toch altijd trekken.
Ja.
Of interessant. Zeker als je jezelf aan het tegenhouden bent of iemand anders aan het tegenhouden bent, is altijd een beetje...
Ja, maar inderdaad, het leven is veel te kort om jezelf daar ook in tegen te houden. En ik denk dat het juist heel mooi kan zijn als je daar jezelf gewoon nieuwe ervaringen in gunt.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vind dat een goed einde. Ben je blij?
met wat?
met non-monogaam zijn.
Ja, eigenlijk wel. Heel erg. Ja. Ja. Ik voel me er heel goed bij.
Zie je het anders worden over tijd? Of zeg maar meer, minder? Nee, dat kan je niet zeggen misschien.
Ik denk zeker dat er fases in zitten. Ook zeker of dat nou nadrukkelijk wordt gezegd of niet. Maar ik denk niet dat ik... Ik zie mezelf nu gewoon als niet monogaam persoon. Dus ik denk ook niet dat ik dat kan ontzien, zeg maar.
Ja, ja, ja. Is het inderdaad... Ja, dat is altijd de eindeloze discussie inderdaad. Ben jij zo, is het een keuze of is het inderdaad een systeem wat als je het ziet, je het niet meer kan aanzien?
Ja. Ja.
Het is misschien een beetje een combinatie van alle
dingen. Ja, zeker. Ja. Zeker.
Cool. Dankjewel.
Yes.
Bedankt voor het luisteren naar de Poly Podcast. Vond je dit nou tof? Dan kan je een review achterlaten op iTunes of je kan me steunen via Patreon. Patreon is een platform voor creators waar je een bepaald bedrag per maand kan pledgen. Het zijn allemaal moeilijke Engelse irritante woorden, maar zo heet dat nou eenmaal daar. Op die manier kan ik bijvoorbeeld de reiskosten van mijn gasten vergoeden, betere microfoons kopen en daadwerkelijk leren editen. Mocht je dat willen, ga dan naar patreon.com/thepolypodcast. Wil je nou je eigen verhaal vertellen in de Polypodcast? Dan mag je me DM'en op Instagram. Dat is instagram.com/wauw-isa. Dat is WAUW-ISA.